de Bijbelstudie aan de Romeinenbrief. Uit de Romeinenbrief. En dat doen wij vanavond op 15 februari. 16 februari, sorry. Romeinen 12 vanaf vers 1 gaan we behandelen. En wij, u hoort Dater Gorter en wij gaan eerst met elkaar bidden. En daarna een stukje lezen en daar verder naar kijken. Vader, we danken u dat we op dit moment zo hier bij elkaar mogen zijn rondom uw woord, Vader. Dank u wel dat u ons dat woord geeft als een rijke schat. Die rijkdom dragen we in ons hart. Dank u wel, Vader, dat u ons door deze brief zoveel onderwijs geeft. Waardoor we leren kennen wat genade is, wat uw genade is, wie u bent in uw liefde. In het geven van uw zoon voor ons. Vader, dank u wel dat dat heel erg veel is, dat het alles is. Dank u wel, Vader, dat wij als ontvangers van die genade ook aan de hand van de apostel en eigenlijk zittend en luisterend naar de apostel, Vader, mogen zien hoe zich dat uitwerkt in ons leven. Vader, dank u wel dat we met die hoofdstukken bezig gaan in het besef dat u ons te allen tijde uw kracht geeft en het uw genade is waarin wij gered zijn. Vader, dank u wel dat u ons zo bovenmate lief heeft en ons zo al lang geleden op het oog had. Vader, u roept ons in deze tijd en dank u dat we ook zo vanavond een moment stil kunnen staan bij dat woord van u. Geeft u ons wijsheid en leiding in het spreken door uw geest en ook in het verstaan, in het luisteren. Vader, mogen we daarin zijn, mag het zijn tot opbouw van ons geloof en bovenal tot eer van u. Vader, daar dank u voor in de naam van uw geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus. Amen. Goed, ik wil met u een stukje lezen uit Romeinen 12 vanaf vers 1. En ik zal met u lezen tot en met vers 8. Maar daar komen we zeker niet vanavond bij vers 8. Absoluut niet. Maar wij gaan beginnen bij vers 1. En ik lees u voor uit de herziene Statenvertaling. Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welgevallig. Dat is uw redelijke godsdienst. En wordt niet aan deze wereld gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid, om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. Want door de genade die mij gegeven is, zeg ik ieder onder u niet hoger te denken dan hij moet denken, maar laat hij denken in bescheidenheid, naar de mate van geloof, zoals God die aan ieder heeft toebedeeld. Want zoals wij in één lichaam veel leden hebben en de leden niet alle dezelfde functie hebben, zo zijn wij, hoewel velen, één lichaam in Christus, maar ieder afzonderlijk leden van elkaar. En nu hebben wij genadegaven onderscheiden naar de genade die ons is gegeven. Het zij profetie naar de mate van het geloof. Het zij dienstbetoon in het dienen. Het zij wie onderwijst in het onderwijzen. Het zij wie bemoedigt in het bemoedigen. Wie uitdeelt in oprechtheid. Wie leiding geeft met inzet. Wie zich over anderen ontfermt met blijmoedigheid. Tot zover deze woorden van de apostel. En in Romeinen 12 dan gaan wij kijken naar wat de apostel ons schrijft over onze wandel. Het eerste gedeelte van de brief zegt men in het algemeen, maar dat is ook weer, zou je kunnen zeggen, een menselijke indeling misschien. Hoofdstuk 1 tot en met 11 gaat over de onderwijzing, de leer, zoals dat dan gezegd wordt. En vanaf hoofdstuk 12 tot en met hoofdstuk 15, 16 gaat het over de wandel. Gaat het over ons gedrag als gelovigen. En nu is dat heel fijn dat die volgorde erin zit. Dat wij eerst onderwijs hebben ontvangen van de apostel aangaande het evangelie. En het evangelie is een kracht van God tot redding voor ieder die gelooft. En dat is natuurlijk niet alleen redding in de toekomst. Dat wij worden opgewekt uit de dood, op het moment dat de bazuin klinkt, maar dat betekent ook redding nu in ons dagelijks leven. Die redding omvat dat ook, hè? En ook daarvoor, voor het dagelijks leven, is dat evangelie juist die kracht van God die hij ons geeft in ons, waardoor we kunnen leven. En dat is wat dat is eigenlijk de inkadering. Hè. Je ziet dat die hoofdstukken 12 tot en met 16, die kun je niet loskoppelen van hoofdstuk 1 tot en met 11. Dat is een eenheid, dat is één geheel, het is één brief. En Paulus spreekt hier over hoe ziet die wandel eruit, maar hij heeft wel degelijk al eerder in de brief toch wel dingen aangegeven in die richting. En als we alleen al kijken naar bijvoorbeeld hoofdstuk 5, hè, waarin duidelijk wordt gemaakt dat wij in feite al deel uitmaken van die nieuwe mensheid, hè, die uiteindelijk zal de hele mensheid daadwerkelijk gered zijn, maar in feite in Christus, hè, door zijn daad van gerechtigheid, zal het komen tot alle mensen tot rechtvaardiging te leven. Hè, dat is natuurlijk het evangelie. En wij zijn de eerste die ons dat bewust zijn en die daadwerkelijk gered zijn. Nou, boven dat evangelie houdt ook in overstromende genade. En dat is dus een setting, zeg maar, waarin onze wandel is. Die wandel, als wij wandelen, dan zijn we ons bewust dat wij dat ook doen in die overstromende genade van God. He, dus als wij, he, je kan natuurlijk op twee manieren naar deze hoofdstukken gaan kijken. Je kan daarna gaan kijken van, oh, nou krijgen we allemaal dingen naar ons toe waaraan wij moeten gaan voldoen. En dan gaan we in tekort schieten. Zo kun je er naar kijken, dat is de ene kant. En de andere kant is, dit is wat God ons geeft. He, hele bijzondere waardevolle aanwijzingen die God ons geeft, maar die zijn geworteld in het evangelie wat Paulus al in die vorige hoofdstukken bekend heeft gemaakt. He, dat is een eenheid, dat kun je niet van elkaar loszien. En het is ook een andere setting waarin wij aanwijzingen krijgen voor gedrag, is een andere setting dan de Torah die aan Israël gegeven werd. Dat was een hele andere omstandigheid. He, dat was bij de Sinaï. Daar werden dingen tegen het volk gezegd. Die werden op het volk gelegd. Daarna moesten zij voldoen. En daar stonden ook sancties op. Daar stonden ook straffen op. Als ze er niet aan voldeden. He, denk maar aan de zegen en de vloek. En soms hele strenge straffen waarbij zelfs steniging moest plaatsvinden. Dat soort zaken. Nou, dat vinden wij dus niet in het evangelie. En het evangelie, deze aanwijzingen die de apostel Paulus ons geeft, die kunnen we dan ook niet opvatten als was het een setting zoals op de Sinaï, bij het geven van de Torah aan het volk. He, daar werd die aanwijzingen, die regels, werden op het volk gelegd in het vlees. Maar het bijzondere is dat wij mensen zijn die iets bijzonders hebben ontvangen, de geest van God in ons. En dat is die kracht, he, die alles te maken heeft met de kracht van het evangelie. Die kracht van God is in ons, waardoor we kunnen leven. En dan, want wij zullen het nooit in eigen kracht vanuit ons vlees kunnen doen. Dan zullen we tekortschieten, absoluut. En zullen we dat ook ons heel erg bewust zijn. Maar door zijn geest geleid zijn, die kracht in ons, die geeft in ons die vrucht van het evangelie. He, die leidt tot een wandel die voor God welgevallig is. Waar Paulus ook over spreekt. Maar de setting hier is dan niet de Torah zoals die aan Israël gegeven is, maar de setting is hier het evangelie van de overstromende genade zoals Paulus die bekend maakt. En dat is een setting van liefde, van genade van God, waarin we leven, waarin we wandelen. Dat zijn we ons bewust. En als wij ons bewust zijn dat wij op momenten wellicht tekortschieten, dan staan daar geen sancties op. He, dan staan er geen straffen op zoals het bij Israël het geval was. Maar dan is er die genade van God die ons weer terecht helpt. He, we hebben in Titus 2 wordt ook genoemd, de genade van God is verschenen. Redding brengend voor alle mensen. En die genade die voedt ons op, he, die brengt ons groot. Nou, en ook die dingen waarin wij struikelen tekortschieten. Nou, dat gebruikt God ook in ons leven tot een stukje opgroeien, tot een stukje opvoeding. En er kunnen ook dingen in ons leven zijn waarvan Paulus zegt, dat is dat ik me niet al te zeer zou verheffen. Want stel je voor dat je als mens hier op aarde zou kunnen leven en helemaal geen fouten meer zou maken. He, dat je al helemaal ook naar het lichaam levend gemaakt bent. Dat je helemaal geen fouten meer maakt. Maar stel je voor. Dan zou je je bijna boven de ander verheven gaan voelen. Nou, dat is natuurlijk niet het geval. En Paulus die wijst ons daarop in dat eerste vers van Romeinen 12. Hè, waarin hij zegt, ik roep u er dan toe op, broeders. Eigenlijk is het apostel die ons erbij roept. Hè, er staat het woord parakaleo. Dat betekent heel letterlijk langsbij roepen. Dus hij neemt ons als het ware naast zich. En gaat ons op een hele broederlijke manier toespreken. Hè, dat is niet zoals heel streng in de zin van opgeheven vingeren enzovoort. Nee, het is een bemoedigend toespreken. Paulus, die zelf ook gewoon net zo'n mens is als dat wij zijn, alleen had een hele bijzondere opdracht, hij had een hele bijzondere taak van God gekregen. Hij mocht dat evangelie bekendmaken en hij is ook degene die ons bijroept, als het ware de hand op onze schouder legt. En zegt, joh, ik wil je even een paar dingen vertellen. He, op een hele liefdevolle manier. Nou, ik denk dat dat een beetje zo de strekking is. He, dat langsbij roepen, he, dat is bemoedigend. En is ook aansporend. Dat is wat Paulus ons meegeeft. En dat is vanuit dat evangelie waarin zo die ontferming, het medelijden van God naar voren komt. He, het medelijden van God met de mens. En dat medelijden dat is ook zichtbaar geworden in het geven van zijn zoon voor ons. En voor de hele mensheid natuurlijk. Voor de hele mensheid en daardoor ook voor ons hè, persoonlijk. Nou, de apostel die spreekt ons aan. Hè, en dan moet u even letten op het woordje dan. Hè, ik spreek jullie dan aan, broeders. Nou, dan, dat verwijst dan naar het voorgaande. Die eerste 11 hoofdstukken. Waar zoveel in staat. Wat zegenrijk is, wat geweldig is om tot je te nemen. Voor je voeding, voor je geest. Dat is geweldige voedsel. En dat moet je ook tot je nemen om te kunnen groeien. Hè, zoals in dagelijks leven. Je eigenlijk van de eerste minuut af aan voedsel toegediend moet krijgen. Om te kunnen groeien als mensje. Zo is het ook in het geestelijk leven. Van het eerste moment dat je werkelijk tot geloof kwam. Is het niet alleen voldoende dat je toen het evangelie hoorde. En daarin je hart ja tegen zei. Maar is het vanaf het eerste moment ook nodig dat je je voedt met die woorden van het geloof. Zoals die in de Romeinenbrief staan. En al die geweldige brieven van Paulus. En dat leidt dan tot groei. Nou, die zegenrijke woorden die hebben we nodig. En die blijven we nodig hebben. He, je kunt dit niet loskoppen. Je kunt ook niet andersom zeggen van nou, ik ga me helemaal richten op Romeinen 12 tot en met 16. En waarbij je dan als het ware half vergeet wat in die eerste 11 hoofdstuk staat. Dat kan ook niet. Want dan koppel je het ook los van elkaar. Dan ben je alleen bezig met doen en doen en doen. Maar dan ben je niet bewust dat op momenten dat het misschien misgaat, wat het evangelie zegt. En wat het evangelie ons voorhoudt is dat wij leven en wandelen elke dag volop in die heerlijke genade en liefde van God. Dat zijn we ons bewust. Nou, dat is denk ik wat we ons bewust zijn. Hè? Het is een verlossing, een vrijkoping die we hebben ondergaan. Israël werd verlost uit de harde slavernij van Egypte. En wij zijn verlost geworden uit de harde slavernij onder de zonde. Ja, dat zijn beelden die natuurlijk alles met elkaar te maken hebben. Egypte is daar een beeld van. En dat zijn natuurlijk typen van hoe de verlossing voor ons ook is. Dus wij zijn verlost van de harde slavernij van de zonde. En Paulus die spreekt ons aan. En dat doet hij door de ontferming, door het medelijden van God. En dat woord medelijden, dat is eigenlijk een weergave van het evangelie. Hè? God had die mensheid geschapen En we kennen de weg die de mensheid is gegaan. Adam zondigde en daarna zijn alle mensen stervend en dus zondaars. En die zondaars die hebben redding nodig. Die hebben dus evangelie nodig. En dat is wat, wat door dat woord medelijden naar voren komt. En welk woord heeft Paulus dan aan gedacht? Dat is het woord rechem, hè, in het Hebreeuws. Dat wordt in de Hebreeuwse schrift, is dat eigenlijk het woord voor barmhartigheid. Maar het heeft wel te maken met het innerlijk. Het Hebreeuwse woord wijst ook op baarmoeder. En dan moet u denken aan een kindje wat daar heel veilig groeit en wat heel veilig geborgen is in die baarmoeder. Nou, daar moet u dan aan denken, bij die innerlijke ontferming van God. Dat woord rechem, dat zit in het woord rechem in het Hebreeuws. En Paulus die heeft dan een woord gebruikt dat in, met name in de Griekse vertaling van de Hebreeuwse geschriften, de Septuaginta, voor dat woord rechem gebruikt werd. En dat is het woord wat wij dan vertaald hebben als het medelijden. En je hebt ook een ander woord in het Grieks en dat is de barmhartigheid of barmhartig zijn. En dat is eleos of eleao, maar hier staat in hoofdstuk 12 vers 1 het woord medelijden, oiktirmon. En voor de mensen die de groene boeken hebben, die kunnen dat zo nakijken. En wij vinden dat woord barmhartigheid bijvoorbeeld bij David in 2 Samuel 24 vers 14. U weet wel, de gevolgen van het feit dat hij een volkstelling had gehouden. En in dat vers wordt dan dat woord barmhartigheid gebruikt. En toen had hij de keuze om tussen diverse gerichten. Heel merkwaardig eigenlijk. Hij had de keuze tussen verschillende gerichten. En toen zei hij daarbij, 2 Samuel 24 vers 14, toen zei David tegen Gad: het benauwt mij zeer, laten wij toch in de hand van Jahwe vallen, want zijn barmhartigheid is groot. Laat mij echter niet in de hand van mensen vallen. Wat een enorme diepte zit er in deze tekst. Hè? David wilde liever vallen in de hand van God, in het gericht wat door God zelf aan hem voltrokken zou worden, dan een ander gericht waar hij ook voor kon kiezen en wat door mensen uitgevoerd zou worden. Maar hij verkoos het om liever te vallen in de handen van Jahwe. En dat is denk ik altijd zo, want Jahwe is groot aan genade en barmhartig en goede tieren. En dat is hij veel meer en veel dieper dan welk mens dan ook. En David kende kennelijk iets van het hart van God, doordat hij die keuze maakte. En dan gebruikt hij ook dat woord barmhartigheid heel specifiek. Hè? Nou, David schreef ook in Psalm 69, vers 17. Verhoor mij, Jahwe, want uw goede tierenheid is rijk. Zie mij aan naar uw grote barmhartigheid. Daar heb je ook dat woord weer. Hè? En Psalm 69 is natuurlijk heel bijzonder, want het wijst profetisch op onze Heer zelf. En David was natuurlijk ook in zijn leven een type van de Heer. Dat is heel duidelijk. Nou, ook de profeet Hosea, hè, die geeft aan hoe Jahwe aan Israël belooft haar weer en opnieuw als bruid te werven. Hosea 2. En dan zegt de Heer tegen Israël: ik zal jou voor eeuwig tot mijn bruid nemen. En dan staat er eigenlijk voor de olam, hè, voor de eon. Ja, ik zal jou tot mijn bruid nemen in gerechtigheid en in recht, in goede tierenheid en in barmhartigheid. In trouw zal ik jou voor mij als bruid nemen en je zult Jahwe kennen. Nou, dat zijn geweldige woorden die de profeet Hosea dan namens God tegen dat volk en over dat volk profetisch uitspreekt. En dat is heel bijzonder dat die profetie zo komt, want als je kijkt naar hoe Israël zich ten opzichte van Jahwe gedroeg, dan was het allemaal niet fraai. En dat vertelt Hosea ook in zeer duidelijke bewoordingen. Hoe zij in tegenspraak met de Torah wel degelijk andere goden achterna liepen. En allerlei andere mogelijke goden aanbaden en dienden in plaats van Jahwe zelf. Ze liepen ze overspelig achterna. Dat deden ze. En dat dan Yahweh toch die belofte geeft, dat hij met hen later, maar er zijn de omstandigheden ook anders, en dan neemt hij zelf de zonde van hun weg, en dan zal hij met hen in het nieuwe verbond treden. Want daar gaat het natuurlijk over, hè? Die bruidstijd, dat is het nieuwe verbond. Nou, dat woord barmhartigheid komt daarin ook naar voren. Hè? En wat een enorme uiting van barmhartigheid zal dat zijn, als de Heer inderdaad zelf, hè, met hen in dat nieuwe verbond gaat treden. Enorm. Na alles wat het volk heeft gedaan, dat hij toch met hen doorgaat. Dat is een uiting van grote barmhartigheid. En we vergeten natuurlijk niet dat het volk wel degelijk, en dat stond ook in de Torah, om die redenen onder andere in ballingschap is gegaan. Vergis je niet, hè? Babel en Assyrië. Dat was vooral om die redenen. Dat het volk in ballingschap gestuurd werd. Een periode van lijden. Een periode van moeite, smart. Zelfs lange periodes. Ze leven ook vandaag in zo'n periode van ballingschap. In feite. Maar na die tijd van lijden zal er ook heerlijkheid komen. Dat is natuurlijk wat God beloofd heeft aan het volk. Nou, dat woord barmhartigheid, zoals we dat dan nu even vanuit de Tenach horen klinken, dat zit toch onder dat woord ontferming of medelijden wat Paulus hier gebruikt. Als rabbi heeft hij aan dat begrip gedacht. En als we kijken in de setting van het evangelie, zoals Paulus dat zelf mocht brengen, dan is dat medelijden, dan ziet dat medelijden er heel bijzonder uit. En dan is dat enorm diepgaand. Het was de ontferming en de barmhartigheid van de Tenach. Dat is bekend. Israël wordt verlost van hun vijanden, zal dat ook doen door de Messias. En ze zullen nog leren dat het is allemaal op basis van het grote offer van Christus aan het kruis. En zijn opstanding uit de dood. Dat het daar hun verlossing ook in de toekomst op gebaseerd zal zijn. Maar dat zullen ze nog leren. En het geweldige is dat wij door het evangelie dat nu al hebben mogen leren kennen. Die verlossing voor ons, of die vrijkoping, dat die vast en zeker is en gegrond is, gebaseerd is op het werk van Christus. Dat is de enige grond voor onze vrijkoping. Zijn werk. Dat kan niet anders. En dat is wat we hebben leren kennen in het evangelie. En dat is, we kunnen wel eens denken als het in ons leventje allemaal wel goed gaat en het gaat allemaal een beetje voor de wind en het gaat een beetje op rolletjes, zeg maar. En dan kunnen we wel eens denken van nou, ik heb dat medelijden van andere mensen niet zo nodig. Totdat er iets in ons leven gebeurt, of meerdere dingen in ons leven gebeuren, waardoor wij ineens wel tot dat besef komen. Dat wij wel een stukje medelijden nodig hebben. Maar we kunnen wel eens menen, en dat is eigenlijk dan een beetje onze trots als mens, dat we dat niet zo nodig hebben. Van nou, ik red me wel. Ik heb die ander niet zo nodig. En zo is het ook misschien in ons leven gegaan, dat we op een gegeven moment wel degelijk tot het besef kwamen dat we een redder nodig hadden. En dat ging veel verder. En dat we de Heer hebben leren kennen als onze redder. En dat medelijden van God hebben leren kennen als onze redder. Dat Hij het is die ons heeft, eigenlijk alles voor ons heeft gedaan. Wat wij zelf niet konden. Nou, dat is het evangelie zoals Paulus dat bekend maakt. En dan zegt Paulus bijvoorbeeld in het evangelie in Romeinen 5, die bekende woorden. God echter bewijst zijn liefde voor ons, daarin dat Christus voor ons stierf toen wij nog zondaars waren. Nou, dat is bewijs is geleverd, zou je kunnen zeggen. Dat woord wat er staat is ernaast staan. God die zet als het ware bij zich het voorbeeld, het grote voorbeeld, het offer van zijn eigen zoon. En laat daarmee zien dat hij die wereld zo diep lief heeft. Dat hij ons allen zo diep lief heeft. Dat hij zijn zoon voor ons gegeven heeft. Nou, zijn liefde voor ons is dat Christus voor ons stierf toen wij nog zondaars waren. Toen wij nog totaal niet naar hem op zoek waren. En dan zegt Paulus bijvoorbeeld ook in Romeinen 8. Want jullie hebben niet de geest van slavernij ontvangen. Opnieuw tot vrees. Opnieuw om opnieuw als ware onder angst te leven. Maar jullie hebben de geest van aanneming tot zonen ontvangen, door welke wij roepen, Abba, Vader. Nou, dat is ook een stuk medelijden van God wat hij aan ons geeft. He, dat hij die geest in ons geeft, waardoor we ons bewust worden, we zijn zoon van hem. En dat zoonschap, he, die positie van zoon, zal ook werkelijkheid worden in de toekomst. En dat zal iets bijzonders zijn, wat aan die hele schepping getoond zal worden. Nou, we zijn dat in de geest nu al, en straks zal dat volle werkelijkheid zijn. Nou, die geest in ons is ook zo'n voorbeeld van wat de apostel tegen ons zegt, hè, in die voorgaande hoofdstukken. Of wat denkt u van Romeinen 11, vers 32? Want God heeft allen onder de weerspannigheid opgesloten om over allen barmhartig te zijn. Nou, dat is onvoorstelbaar, hè, wat daar staat. Hij heeft allen onder de weerspannigheid besloten. Dat is ook de situatie in ons leven geweest. Maar we hebben die ontferming, die barmhartigheid van God leren kennen. In het evangelie. En we hebben daar gehoor aan gegeven. Hè? God heeft in ons hart geloof gewekt. Nou, en dan komen we bij hoofdstuk 12. Hè? En dan klinkt dus dat medelijden van dat evangelie, wat Paulus 11 hoofdstukken lang heeft gebracht. Dat medelijden van God, dat klinkt eigenlijk door, hè, als Paulus dat even zo in zo'n kort zinnetje samenvat. Hè. Ik spreek jullie dan aan, broeders, door het medelijden van God. Een geweldige evangelie. Alles wat Paulus heeft bekend mogen maken tot op dat moment. Dat om uw lichamen aan God te wijden, staat er dan in de vertaling. Hè, om uw lichamen te stellen tot een offer. En dat is levend, heilig en welgevallig voor God. En dat is, laten we zeggen, het gevolg, hè, de uitwerking van het evangelie in ons leven. En het is ook evangelie. Hè, wat Paulus al, hè, dat woord stellen, hè, dat komt heel sterk naar voren in Romeinen 6. En dat, daar zegt Paulus in feite, geeft Paulus in feite ook al aan de consequenties van het evangelie. He? In Romeinen 6, en misschien is dat goed om er even bij te pakken, want dan zien we gelijk waar Paulus dan door dat woord stellen te gebruiken op teruggrijpt. Wat hij al eerder bekend maakte in dat zesde hoofdstuk. En daarmee zie je dat het zesde hoofdstuk eigenlijk gewoon ook al over onze wandel gaat. He? Dat is gewoon heel duidelijk. Dat wij rekenen, he, dat wij leren rekenen zoals God rekent. Namelijk dood te zijn voor de zonde. En levend voor God in Christus Jezus onze Heer. He, vers 11. Nou, en dan de consequentie ervan is, laat de zonde dan niet in uw stervende lichaam regeren, om aan de begeerte daarvan te gehoorzamen. En stel uw leden niet ter beschikking aan de zonde als wapens van ongerechtigheid. Maar stel uzelf ter beschikking aan God als mensen die uit de doden levend geworden zijn. En laat uw leden wapens van gerechtigheid zijn voor God. Dus hier in dit vers wordt op twee keer dat woord stellen gebruikt, wat Paulus ook in 12 vers 1 gebruikt. He, stel uw leden niet ter beschikking aan de zonde als wapens van ongerechtigheid, maar stel uzelf ter beschikking aan God. Dat zou namelijk ook onlogisch zijn. We zijn juist verlost van het feit dat we onze leden vroeger wel stelden ten dienste van de ongerechtigheid en ten dienste van de zonde. Maar daar zijn we nou juist van verlost. Dus als we daarin door zouden gaan, zou dat heel onlogisch zijn. Nou, vandaar dat Paulus hier ook dat woord in 12 vers 1, dat woord logisch, gebruikt. En dan zegt apostel erbij in vers 14, want de zonde zal over u niet heersen, want u bent namelijk niet onder de wet, maar onder de genade. Hè, dat is, wij zijn onder een andere heerser gekomen. We zijn niet langer onder de heerschappij van de zonde. Maar we zijn onder de heerschappij van de genade gekomen. He, er is in ons leven een andere heerser gekomen. Nou, dat is wat Paulus dan verder aangeeft in het vervolg ook van Romeinen 6. Maar daar hebben we natuurlijk al bij stilgestaan. En dan zegt hij, ja, dat is. En eigenlijk zegt hij steeds van, het is onlogisch als je doorgaat in die oude situatie. Het is onlogisch als je doorgaat je leden nog steeds te stellen ten dienste van de zonde. En dan in vers 16 bijvoorbeeld gebruikt hij dat woord. Hè, weet u niet dat aan wie u uzelf als slaaf ter beschikking stelt tot gehoorzaamheid. Hè, dat ter beschikking stellen is ook dat woord stellen eigenlijk. U slaaf bent van wie u gehoorzaamt, of van de zonde tot de dood, of van de gehoorzaamheid tot de gerechtigheid. Nou, dat is volkomen logisch. Hè, dat je leden stelt als slaaf en stelt ter beschikking van God, ter beschikking van gerechtigheid, Gods gerechtigheid. Hè, dat is onze nieuwe situatie. Nou, Paulus gebruikt het woord stellen dan ook nog in vers 19 bijvoorbeeld. En zo ziet u dat in hoofdstuk 6 van Romeinen heel duidelijk al naar voren komt dat stellen van ons lichaam, van de leden van ons lichaam, ten dienste van God. En daar grijpt hij in feite op terug in hoofdstuk 12 vers 1. En het geweldige is, hè, wat in hoofdstuk 8 hebben we al even genoemd, de kracht om dat te kunnen doen, om te kunnen stellen, zit niet in onszelf, maar zit in de geest van God die we hebben ontvangen. Die kracht. Dat is, dat is voor ons hetgeen waardoor we zo kunnen leven. Nou, dan gaan we terug naar hoofdstuk 12 vers 1. En dan zegt Paulus, ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, door het medelijden van God, uw lichamen te stellen als een offer, levend, heilig en voor God welgevallig. Nou, dat is eigenlijk onze redelijke, het woord wat in het Grieks staat heeft te maken met logisch, ons woord logisch, is onze logische godsdienst, is onze logische dienst aan God. Het is gewoon het gevolg, de logische gevolgen van onze dienst, van ons wat we hebben ontvangen in het evangelie. Nou, onze. En Paulus wijst hier op het woord offer. Hè, dat we ons lichaam stellen als offer. En daar kun je natuurlijk allerlei gedachten weer aan vastkoppelen. Uit, als je iets weet van de eredienst die Israël had. Met allerlei offeranden. Hè, allerlei dieren die gebracht werden als offers. En die werden gedood. Hè, die werden geslacht. En daarna, nadat ze gedood en geslacht waren, werden ze op het altaar gelegd. En het is heel gemakkelijk dat je daaraan zou kunnen denken. En dan wijst Paulus erop dat het gaat om een levend offer. Het woord levend wordt hier gebruikt. Het is een offer, maar levend. En zo werden ook offers, bij de dienst aan God, bij de tabernakel, werden door de offeraar, werden dieren gebracht, dat waren levende dieren. En die werden dan zo ter beschikking of gegeven. En dat was, als het goed is, een uiting van een hart van dankbaarheid aan God. He? Of het kon ook een offer voor de zonde zijn. Maar het gaat in feite bij die offers om vrijwillige offers. En dat is ook wat de gedachte die hierachter zit. Nou, het is een offer dat levend is. En zegt u ja. Hier gaat het over onze lichamen, maar levend, wacht eens even, we hebben bij Paulus gezien dat ons lichaam in principe dood is voor God. Dus dood is voor God. En dat het, niet, dat het geen antwoord kan geven op wat God wil. Maar we hebben al net een paar keer even gewezen op het feit dat die geest van God in ons is komen wonen. Romeinen 8. En dat maakt een groot verschil uit. Want in Romeinen 8 zegt Paulus ook iets over die geest en dan in verband met ons lichaam. En dat is vers 11. Want er staat wel iets bijzonders. En dan geeft in feite Paulus ook antwoord op die vraag. Van ja, het lichaam levend, maar. Hè? Vers 10 begin ik dan even. Als Christus echter in u is, hè, door zijn geest, dan is het lichaam wel dood vanwege de zonde, maar de geest is leven vanwege de gerechtigheid. En als de geest van hem die Jezus uit de doden opgewekt heeft in u woont, zal hij die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw stervende lichamen levend maken door zijn geest die in u woont. En dat is niet een belofte voor de toekomst, hier. Dat is ook wel een geweldige belofte hoor, dat als de bazuin klinkt dat wij letterlijk levend gemaakt zullen worden. Maar hier gaat het erom dat ons lichaam bruikbaar wordt door Gods geest om voor God dienstbaar te kunnen zijn. Dus dat het daadwerkelijk ingezet wordt in de dienst aan God. En zo op die manier wel levend is. He? Nou, dat is natuurlijk even als antwoord op het feit dat Paulus hier in 12 vers 1 zegt, uw lichamen stellen als een offer levend. En anderen die, met name in de tijd van Paulus, was er ook een gedachte binnen bepaalde filosofische stromingen, de gnostiek, dat het lichaam helemaal niet belangrijk was. He, dan werd het lichaam eigenlijk gezien als ja, dat is volstrekt onbelangrijk en het zal toch vergaan en uiteindelijk blijft er niets meer van over. Zo werd er dan door die mensen tegen aangekeken. Maar God maakt natuurlijk duidelijk dat hij ons geschapen heeft en dat wij als mens een eenheid zijn. Lichaam, ziel, geest, he, die dingen worden wel naar voren gebracht in de schrift, maar we zijn wel een eenheid. En dat het lichaam wel degelijk heel belangrijk is. En dat we dat als consequentie van het evangelie ook stellen, hè, voor God stellen in de dienst aan hem. Nou, het is dus een offer dat levend is. U ziet, ik grijp af en toe terug toch naar die voorgaande hoofdstukken en daarmee wil ik laten zien dat die verbanden die erin zitten, die moet je altijd in de gaten houden. Hè, die verbanden tussen het evangelie wat al bekend is gemaakt en wat Paulus nu gaat zeggen over onze wandel. Houd die verbanden vast, hè? Houd dat in de gaten, want dat heb je nodig. Een offer, hè? Dat is iets waarvan je kunt zeggen, dat is iets wat je offert. Nou, Israël kende natuurlijk die letterlijke offers, maar het gaat hier dus om een echt levend offer. En dat is iets dat voor God wel gevallig is. He, voor God wel gevallig. En dit dienen, he, wat we dan doen met ons hele bestaan als gelovigen in de dienst aan God. He, dit dienen, dat is wat wij doen eigenlijk van binnenuit. Het is hier niet iets dat van ons van buitenaf wordt opgelegd zoals het bij Israël was, bij de Sinaï. Maar dit dienen, dat doen wij van harte, van binnenuit. Dat is ook het woord wat Paulus in Romeinen 6 gebruikt. Hè? Dat jullie van harte gehoorzaam zijn geworden aan die vorm van onderricht die jullie is overgeleverd door Paulus. Nou, dat is van harte, dat is van binnenuit. Dus het goddienen is van binnenuit, vanuit ons hart. En dat is ook die vrijheid waarin wij als gelovigen staan. Dat wij kunnen leven en kunnen uitleven dat wat in ons hart is. En het is als je hart gevuld is met het evangelie. Als je hart gevuld is met het woord. En dat is belangrijk. En Paulus zegt ook niet voor niets. In notabene in de Efezebrief nog. Wordt vervuld met de geest. Tegen de gelovigen. Wordt vervuld met de geest. Efeze 5. En dan merk je wel eens dat mensen misschien, ja, ik heb dat wel eens, dat is heel lang geleden, maar dat heb ik wel eens gehoord in bidstonden, dat mensen dan gingen bidden omdat ze vervuld zouden worden met de geest. En ja, als je dat, dan denk je van ja. Maar kijk, als je daar bijvoorbeeld Colossenzen naast legt, wat is dan vervuld worden met de geest? Dan heb je gewoon een paralleltekst. In Colossenzen 3, laten we die even met elkaar opzoeken, dat is gewoon parallel aan Efeze 5. He, Colossenzen 3. Vers 16. En daar schrijft de apostel, laat het woord van Christus rijkelijk, hè, of in rijke mate in u wonen, in alle wijsheid. Elkaar onderwijzend, hè, en elkaar terechtwijzend, nou, dat staat er iets anders, en met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen, zing voor de Heer met dank in uw hart. Nou, dat, hè, dat is het, hè. Laat het woord van Christus rijk in u wonen. Dat is in je hart. Nou, en daarna, doe daarna wat in je hart is. God dienen. Als je hart gevuld is met dat woord, nou, dan kun je God dienen van harte. He, dan doe je dat van binnenuit. En dat is dan omdat je in de dienst aan God staat. He. Er staat hier ook in Romeinen 12 vers 1, voor God welgevallig. Het is voor God welgevallig. He, en in zo'n dienst aan God, dat is een offer. He, als we ons lichaam stellen als een offer, nou, dat betekent tegelijkertijd dat we de dingen doen, he, de werken doen, die God voor ons tevoren heeft gereed gemaakt. He, die God voor ons tevoren heeft klaargelegd. Dat we daarin wandelen, in die werken. He, dat is nu, en dan zeggen we altijd ja, het is nu nog in beperktheid. En dan straks voorkomen. Als we boven zijn, te midden van de hemelingen, dan gaan we volkomen die werken doen die God voor ons tevoren bereid heeft. Dan zullen we daarin wandelen. Nou, dat is, hè, dat is voor ons onze dienst aan God. Hè, Paulus gebruikt dan een woord voor dienst, dat woord latreia. Hè, dat wordt ook als werkwoord regelmatig gebruikt in de schrift. En dat woord dienst, dat wordt ook verbonden, hè, op een andere manier, maar dat was ook dienst aan God, die was aan Israël gegeven. En die dienst, staat in Romeinen 9 vers 4, hè, aan hun was de eredienst gegeven, wordt ook het woord latreia gebruikt. En die eredienst, die was aan Israël gegeven, met allerlei offeranden bij de tabernakel en de tempel, en staat uitgebreid en zeer gedetailleerd omschreven allemaal, wat Israël moest doen. Nou, dat was ook dienst aan God. Maar bij ons ligt dat natuurlijk totaal anders. We hebben geen tempel, we hebben geen tabernakel, we hebben niet allerlei voorschriften over offers die we moeten brengen, we hebben niet... Nee, onze dienst is dat we ons eigen lichaam stellen. Dat is onze dienst aan God. Dat we onze leden ter beschikking stellen aan Hem. Als een offer. Dat is eigenlijk de enige dienst aan God in deze tijd. En dat is dus totaal niet gebonden aan... Ja, wat voor zichtbare dingen eigenlijk dan ook, hè? Geen gebouwen, geen heilige plaatsen, geen... Allemaal niets van het alles. Nee, onze dienst aan God is dat wij onze lichamen stellen tot een levend offer voor Hem. En dan doen we die werken die Hij tevoren voor ons heeft klaargelegd. En dan is er in ons leven ook geen ruimte voor de werken van het vlees. Hè? De werken van het vlees die door Paulus in bijvoorbeeld Galaten 5 worden genoemd. In Efeze 5 en in Colossense 3. Daar is dan geen ruimte voor. Want je stelt je lichaam ter beschikking van Hem. En niet langer ten dienste van jezelf. Van je eigen vlees. He? En dat is wat Paulus schrijft in Galaten 5. En misschien kunnen we dat heel even met elkaar naslaan. De werken van het vlees... Zegt Paulus in Romeinen, of in Galaten 5 vers 19. Het is bekend wat de werken van het vlees zijn. Namelijk overspel, hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, vijandschappen, ruzie, afgunst, woedeuitbarstingen, egoïsme, oneenigheid, afwijkingen in de leer, jaloersheid, moord, dronkenschap, sloofpartijen en dergelijke, waarvan ik u voor zeg, zoals ik u al eerder gezegd heb, dat wie zulke dingen doen, het koninkrijk van God niet zullen beërven, zegt deze vertaling. Nou, in de dienst aan God, zoals Paulus die ons in Romeinen 12 aanzegt, is er geen ruimte voor deze werken van het vlees. Want je stelt je leden ten dienste van God. En we zijn verlost, juist van die dingen. We zijn ervan, God heeft ons daarvan vrijgemaakt. God heeft ons, we zijn niet langer dienaren van de zonde. Maar we zijn in dienst gekomen van Gods gerechtigheid, van de gerechtigheid. Nou, dat is, hè, dat is wat het inhoudt, hè, ons lichaam stellen als een levend offer. Hè, als een offer wat levend, heilig en God welgevallig is. En het is natuurlijk volstrekt helder dat die werken van het vlees niet God welgevallig zijn. Maar integendeel. Nou, dat is wat. Dat is ook zo'n aspect van het evangelie waarvan je verlost bent. Hè? Maakt duidelijk dat we daarvan juist verlost zijn geworden. Dat we juist daarvan bevrijd zijn geworden. Dat is de kracht van het evangelie in ons leven. Want de mens, nou uit zichzelf, is er niet toe in staat. Nee, dat bewerkt die kracht van het evangelie in ons. Nou, die offers, want in die hele offerdienst, hè, die dienst aan God van Israël, die offers, dat als je dat misschien voor het eerst leest in de Tanach, dan schrik je misschien wel even dat God tegen zijn volk zegt dat die offers hem niet welgevallig waren. Die waren hem niet welgevallig. En dat hij soms zelfs zegt, nou er worden soms hele sterke woorden voor gebruikt, maar dat die offers voor God niet welgevallig waren. En dat had toch wel te maken met de gezindheid van de offeraars die erachter zat. Hè? Bepaalde gezindheid. Nou bijvoorbeeld de psalmist hè, in psalm 51. David die schrijft in vers 18 en 19. Want u vindt geen vreugde in offers, anders zou ik ze brengen. In brandoffers schept u geen behagen. De offers voor God zijn een gebroken geest. Een verbrijzeld en verslagen hart zult u, o God, niet verachten. En daar wijst de psalmist erop door God geïnspireerd wat werkelijk offers zijn. He, een verbroken geest. Een verbrijzeld en verslagen hart. He, een hart van een mens wat tot het diepe besef is gekomen. In verbrokenheid van, ik was helemaal verbruikt. Ik was helemaal... Ik ben er niet, ben helemaal totaal aan alle kanten de mist ingegaan. En kan het niet zelf. Dat gaat heel diep bij een mens. Verbrokenheid, een verbrijzeld hart. Dat gaat heel diep. Dat je echt tot een diepe besef komt, ja, niet ik, niet mijzelf. Nee, het is totaal bij mij, je stelt het helemaal niks voor. Ik heb u nodig, als mijn redder. En dat is eigenlijk voor ons ons dagelijkse besef, hè, ergens. Nou, dat die offers, hè, dus daar zien we dus in wat ik zo mis aandraagt hier, is, kijk, die brandoffers en die slachtoffers konden bij Israël allemaal gebracht worden en dan zouden ze kunnen voldoen aan het voorgeschreven ritueel. Maar hoe zat er dan met het hart erachter? Zat er dan ook een verbroken hart achter, een dankbaar hart achter aan Yahweh? Nou, als dat niet het geval was, dan is het alleen maar een uiterlijke vormendienst. Hè, als dat hart er niet bij betrokken is, is het alleen maar aan de buitenkant. En als ze, maar het gaat juist bij God om de binnenkant. Het gaat om dat hart. Vandaar dat psalmist dat schrijft. Hè? Een verbrijzeld en verslagen hart zult u, o God, niet verachten. En dat is in feite waar het om gaat. Hè? En dat is ook waarom God soms dan hele sterke woorden tegen zijn eigen volk gebruikt. Als het gaat om die offerdienst. Dat hem dat niet welgevallig is. Nou, die offers, hè, dat ging dus om de innerlijke houding van het hart. En er was, wat was nodig? Het willen eren van God. Hè, maar dan echt van harte. Niet voor je mensenogen, hè, dat je misschien voor de mensen hebt voldaan aan het uiterlijke ritueel of het uiterlijke. Maar het gaat om van binnen. Voor God. Tot eer van God willen zijn. Hè, tot eer van Hem willen zijn. Nou, daar is Paulus mee bezig, hè. Een offer, levend, heilig. Het wonderlijke was dat bij de dienst in de tabernakel en in de tempel ook allerlei voorwerpen heilig genoemd werden. De kandelaar en de tafel van de toonbroden. En dat was heilig. Waarom? Omdat al die instrumenten apart gezet waren voor de dienst aan God. Daarom werden natuurlijk ook de priesters en de hoge priester heilig genoemd. Ze waren apart gezet voor de dienst aan God. He, en dat is ook wat hier natuurlijk, he, heilig, waarom Paulus het woord heilig hier gebruikt. Dat komt omdat wij als gelovigen door God apart gezet zijn om hem te dienen. Om op hem gericht te leven. He, die voorwerpen in het tabernakel tempel waren allemaal op God gericht, want die waren allemaal nodig in die dienst aan hem. Die was tot eer van hem. Nou, daarom zijn wij ook heiligen. Dan zegt hij, ja, maar ik ben helemaal niet zo'n heilig boomtje. Nee. Maar God noemt je een heilige als gelovige, want je bent apart gezet. En je bent bruikbaar in zijn dienst. Ja, maar is het dan niet zo dat je zonderloos moet zijn? Of dat je alles foutloos, hè, dat je foutloos moet zijn? Nee, dat houdt het helemaal niet in. Nee, het houdt in dat je apart gezet bent voor de dienst aan hem. om die werken te doen die hij ons geeft te doen. Nou, dat is, hè, dat is voor God welgevallig. En dan gaat het om ons hart. Hè. Het gaat om de gezindheid, hè, de vrucht van de geest. Gelaten 5 weer. Maar het gaat om die gezindheid. Hè, in welke gezindheid? Want zelfs als gelovige kan het ook zo zijn dat je misschien de dingen doet en dat het ook uiterlijk is. En dat er een andere gezindheid van binnenachter zit. Dat kan. Dat kun je ook als gelovige overkomen. Maar waar het voor ons om gaat is die gezindheid van Christus Jezus. He, die gezindheid. He, maar de bekende woorden, Filippenzen 2, waar Paulus natuurlijk schrijft van, laat die gezindheid in jullie zijn die ook in Christus Jezus is. En wat betekent die gezindheid? Ootmoedigheid. He, verootmoediging. En dat is ook helemaal de gezindheid die Paulus hier bedoelt, he, in deze verse. En die vrucht van de geest, he, houdt het ook tegelijkertijd in de gezindheid van Christus Jezus. Kijk, het gaat er niet in de eerste plaats om wat wij doen. Het gaat er niet om wat wij doen. Het kan van alles zijn wat wij doen in ons dagelijks leven. En de ene staat misschien, is misschien hovenier en die is bezig allerlei struiken te snoeien en in de grond te scheppen en noem maar op. En de ander is misschien bezig met allerlei cijfertjes en maakt niet uit eigenlijk wat je doet. Maar het gaat erom dat hart, in welke gezindheid. Dat daarin ook die vrucht van de geest naar voren komt. En ik zeg het al, de vrucht van de geest. Nogmaals, vrucht is altijd vrucht van hem. Hè, wat hij in ons uitwerkt. Maar het gaat erom, hè, die gezindheid. Hoe zijn we bezig? En dat geldt ook in het gemeentelijk. Hè, met welke taak we ook in de gemeente dienen. Ach, de taak op zich. In feite is dat van tweede orde. Maar het gaat er allereerst om, hè, met welke gezindheid. Wat is je hart? Hè? Die betrokkenheid van je hart erbij. En dat is wat Paulus hier ook bedoelt. Hè? Het gaat om dat je bezig bent voor God. En in gemeenteverband kan het heel snel zijn, ongemerkt toch, dat je heel veel bezig bent voor de ogen van mensen. Maar Paulus heeft het over onze dienst aan God. Dus we doen de dingen die we doen, dat doen we in de dienst aan hem. Dat doen we voor hem. En dan is het heel makkelijk, dan zijn we vaak heel gevoelig voor ogen van mensen. Maar ver boven alles uit, we doen de dingen voor God. En dat is waar Paulus het over heeft. Hè? Voor God welgevallig. En het kan best zijn dat je misschien dingen doet waar anderen misschien heel scheef naar kijken. Maar als je in diepe besef bent, je doet het voor God. En natuurlijk is daar ook de groei in. Maar dat is, hè, van binnenuit, vanuit je hart, ik doe het voor hem in de allereerste plaats. Voor God. En dat is, denk ik, wat voor ons van belang is. Nou, voor God welgevallig. En maakt ook niet uit, hè? Want mensen zijn tegenwoordig heel erg bezig met of het lichaam heel goed in conditie te houden. En die zitten de hele avond in de sportschool. En anderen zijn heel erg bezig met de gezondheid van hun lichaam. En die besteden daar bijna al hun vrije tijd aan om daar allemaal boeken over na te slaan. En dingen op te zoeken. En om maar heel, heel gezond te kunnen leven enzovoort. Nou, daar kan je bijna al je vrije tijd mee vullen, ja. En dan denk ik wel eens, ja, het lijkt wel een beetje een soort lichaamscultus. Maar ja, dat is een kant op, hè, als Paulus het hier over ons lichaam heeft. Paulus heeft het over dat we ons lichaam stellen voor God. En zegt ook tegen Timotheus, ja Timotheus, de oefening van het lichaam is tot weinig nut. Ja, je had in die tijd ook al Olympische Spelen natuurlijk. En daar moest je ook ontzettend hard voor trainen. Maar je weet hoe het in de sport gaat, hè. Sport kan ook verslavend zijn. Ik heb wel eens even gelist horen zeggen, dat hij vroeger een leven had waarin hij aan sport verslaafd was. De eerste keer dat ik dat hoorde, keek ik er heel erg van op. Maar dat kan. En dan ben je zo bezig met die sport, neem je hele leven in beslag. Nou, dat is. Maar Paulus heeft het hier over. In wat voor, eigenlijk ongeacht wat onze conditie is. En de een is misschien zwak. En heeft regelmatig last van. Nou, zijn been of zijn rug of zijn arm. Of, maakt niet uit. Nee, het gaat erom dat we dat lichaam wat we hebben, kunnen we. En stellen we voor God. Nou, en dat is, en die motivatie daarachter, ik denk dat dat ongelooflijk van belang is. Maar we gaan even een moment pauzeren. Dat we ons lichaam stellen, dat is het logische gevolg, zeg maar, van de werking van het evangelie in ons leven, is dat we ons lichaam stellen tot een offer, levend, heilig, levend, want die geest woont in ons, heilig. We zijn door God geroepen, apart gezet, afgezonderd ook. En toch, we staan wel midden in de wereld, maar we zijn aan de andere kant er ook van afgezonderd. En dat is voor God welgevallig. En daar gaat het om dat we onze dienst verrichten, dat het voor God welgevallig is. En dat, dat kan wel eens inderdaad situatie met zich meebrengen, dat misschien anderen dat niet zo op een moment begrijpen. Maar dat is ook niet, dat was bij Paulus natuurlijk ook het geval. Die deed ook zijn dienst aan God als apostel. En dat werd ook vaak door anderen niet begrepen, werd hem niet in dank afgenomen. Ze keerden zich van hem af en noem maar op. Maar hij verrichtte zijn dienst en was daarin voor God welgevallig. Dat is wat heel duidelijk hier naar voren komt. En dan zegt Paulus, dat is uw redelijke godsdienst, uw logische eredienst, of dienst aan God. Het is logisch. Het is volstrekt logisch. Want we zijn, we hebben al gezien, we zijn onder een andere heerser gekomen. We zijn niet langer in dienst aan de zonde, maar we zijn in dienst van God gekomen. Romeinen 6, heel duidelijk. En ook onze geestelijke situatie, die is enorm veranderd. Want waar wij vroeger deel uitmaakten van die oude mens, oude mensheid, daarom zegt Paulus in Romeinen 6, dat hij met Christus is mede gekruisigd. En het is opdat aan het lichaam van de zonde zijn kracht ontnomen zou worden en wij niet langer de zonde als slaaf dienen. Dat staat ook in Romeinen 6. Wij maken dus deel uit van die nieuwe mensheid in Christus Jezus. En dat is dus onze nieuwe situatie. En dat betekent dat wij ook daarmee rekenen. En het rekenen houdt dus in, dat wij dood zijn voor de zonde en levend voor God in Christus Jezus onze Heer. Daarmee rekenen wij. We zijn levend voor Hem. En daarmee hebben we geen betrekkingen meer met de zonde. Dat is zoals wij rekenen. En dat woord rekenen daar, in Romeinen 6 vers 11, heeft ook te maken met dat, is in feite in het Grieks, behoort tot dezelfde woordfamilie als het woord logisch wat hier gebruikt wordt, redelijk, logisch. En dat heeft ook nog te maken met het woord, dus je zou ook nog een verbinding naar het woord van God kunnen leggen. Dus het is op het woord, op het woord gebaseerd, het is naar het woord. Zou je ook nog, die afleiding zou je zelfs ook nog kunnen maken, het is misschien wel wat verder weg, maar toch. Het is onze redelijke eredienst, latreia. En dat is wat Israël had, zoals gezegd. Nou, en dat is wat Paulus ook zegt. En wij dienen hem in de geest. En dat is wat Paulus ook zegt in Romeinen 1. Wil ik even met u opslaan. Romeinen 1. Want dan gebruikt Paulus dat werkwoord. Romeinen 1, vers 9. En dan schrijft hij, want God, die ik in mijn geest dien, in het evangelie van zijn zoon, is mijn getuige, hoe ik zonder ophouden aan u denk. Zo was Paulus bezig. Hij diende God in zijn geest, in het evangelie van zijn zoon. En daar was hij natuurlijk met zijn hele leven, zijn hele bestaan bij betrokken. Dat had consequenties voor zijn hele leven. En zijn voeten gingen nu, gebruikte hij nu om het evangelie te gaan brengen, het evangelie van zijn zoon. En zijn voeten gebruikte hij dus niet langer om de mensen van de gemeente van God te vervolgen. Zo gebruikte hij zijn voeten eerst, om die mensen op te zoeken. Maar nu ging hij de mensen opzoeken om ze het evangelie te brengen, om ze het goede nieuws te brengen van de zoon van God. En ziet u hoe het ook in Paulus leven doorwerkte. En dat zegt Paulus ook op diverse gelegenheden. Als hij voor de Felix en voor Agrippa moet staan, dan getuigt hij ervan dat hij God dient. Dat hij God dient. Zo staat hij dan. En dan staat hij daar misschien wel helemaal alleen. En hij getuigt er dan van dat hij God dient. Ja, en dat kan tot gevolg hebben dat je misschien op momenten bijna alleen komt te staan. Dat zou kunnen. Maar dat is wat Paulus ook van zichzelf getuigt. Hè, en wat we uit al die bladzijden ook duidelijk kunnen aflezen. En in feite noemt Paulus dan ook in Filippenzen, gebruikt hij ook datzelfde. Hè, dan zegt hij ook dat hij God dient. Hè, Filippenzen 3 vers 13. We willen het ook even met elkaar opzoeken. En Paulus is toch degene die voor ons ook als voorbeeld gesteld wordt. Hè. Hij zegt, wees alle mijn navolgers, broeders. Wordt alle mijn navolgers, broeders. Nou, dat betekent dat wij Paulus navolgen. En natuurlijk, hij volgde Christus na. Natuurlijk. Maar zijn leven, hè, zijn opstelling, zijn dienst, wordt voor ons als voorbeeld gesteld. Niet dat wij allemaal apostelen zijn, helemaal niet. Het gaat er ook niet om wat je doet. Het gaat er niet om wat je doet. Maar wel kijken, hoe was Paulus nou bezig? En daarin is hij voor ons een geweldig voorbeeld. Filippenzen 3. En daar zegt hij in vers 3. Want wij zijn de besnijdenis die God in de geest dienen en in Christus Jezus roemen en niet op het vlees vertrouwen. He, dat is wat Paulus zegt. Wij zijn de besnijdenis. He, in feite is dat natuurlijk, doelt Paulus hier niet meer op het letterlijke besnijdenis. En hij zegt, wij die God in de geest dienen en in Christus Jezus roemen en niet op vlees vertrouwen. Nou, dat geldt ook voor ons. Wij dienen God. En wij roemen in Christus Jezus. En wij leren gaandeweg om niet op het vlees te vertrouwen. En gaandeweg in je geloofsleven als gelovige raak je steeds meer dat vertrouwen in je eigen vlees kwijt. Soms kan het heel snel gaan, maar soms duurt het ook wat langer. Maar er komt een moment dat je erkent inderdaad, ja, ik hoef niet op mijn eigen vlees te vertrouwen, want dat is een doodlopende weg. En Paulus geeft ook in Filippenzen aan, hè, in Filippenzen 2, en als het gaat om ons dienstbetoon, denk ik dat dat ook heel belangrijk is. Gezindheid van Christus Jezus. Ongelooflijk belangrijk. Hè. Die gezindheid, laat die in ons zijn. En dan zegt Paulus, Filippenzen 2, vers 12. Dan zegt hij, daarom mijn geliefden, en Filippenzen brief gaat helemaal over onze wandel. Hè. Dus als we het hier hebben in Romeinen 12 vers 1 over onze wandel, dan kunnen we Filippenzen daar ook zo bij leggen. Daarom mijn geliefden, zoals jullie altijd gehoorzaam geweest bent, niet alleen zoals in mijn aanwezigheid, maar nu ook veel meer in mijn afwezigheid, bewerkt uw redding met vrees en beven. Nou, dat is de uitwerking van je redding. Hè. Je kunt nooit je eigen redding bewerken. Maar het is de uitwerking van de redding die je ontvangen hebt. Het is de werking van het evangelie in je leven. Want het is God, zegt Paulus dan, die in u werkt. Hè. Zowel het willen als het werken naar zijn welbehagen. En dat is wat voor ons altijd, hè, dat is wat we ons altijd beseffen. Het is God die in ons werkt. Zowel het willen, willen wij werken in de dienst van God? Hè? Willen wij bezig zijn in de dienst van God? Dank hem ervoor, want hij heeft dat in je werk, dat je dat wilt. En daaruit voortvloeien dat je ook dat werk doet. Hè, dat je ook je handen en voeten gebruikt in dat werk wat hij je te doen geeft. Maar het is altijd God die in ons werkt. Zonder hem zouden we het niet kunnen. Als hij ons niet de kracht geeft en de vermogens, dan zouden we het niet kunnen. Maar het is God die in ons werkt, zowel het willen als het werken, naar zijn welbehagen. Ja, dat is ook ongelooflijk belangrijk wat we daar van Paulus meekrijgen. En in vers 14, doe alle dingen zonder morren en bedenkingen of meningsverschillen. Ja, laten we die ook gelijk er dan bij nog meenemen. Ja, doe alle dingen zonder morren en bedenkingen, meningsverschillen. Ik denk dat dat ook een woord is dat we ons zeker ten harte kunnen nemen. Alle dingen die God ons geeft te doen, doe het. Want Hij geeft je te doen, Hij brengt het op je weg en Hij geeft je er ook de kracht voor. Nou, doe het dan zonder morren. Hè. Oudere vertalingen zeggen dan het woord murmureren. In het woord hoor je ook iets doorklinken. En meningsverschillen. Nou, zodat jullie onberispelijk en oprecht zullen zijn, kinderen van God, smetteloos te midden van een verkeerd en ontaard geslacht, waaronder jullie schijnen als lichten in de wereld. Hè? Nou, dat is ons leven als gelovigen. Dat dat licht van het evangelie door ons heen schijnt. Nou, gaan we even terug nog naar Romeinen 12. Onze logische godsdienst. We hebben even gekeken naar hoe dat bij Paulus zich uitwerkte, hè, zijn dienst aan God. En we zien heel duidelijk dat hij, ondanks tegenstand, ondanks letterlijke stenigingen, tegenwoordig is het meer geestelijk, de stenen die naar je toe gegooid worden, ondanks al die tegenslagen, hij ging door, want hij diende zijn God. En tegelijkertijd was hij natuurlijk ook bewust dat God het in hem uitwerkte. Hè, dat God dat uitwerkte in hem. Filippenzen 2, hebben we net gelezen. Dus hij ging door. Het was een dienst aan God. Nou, die reddende genade van God, hè, want het is ook genade dat we dit, hè, dat we dit doen. Onze lichamen stellen voor God is ook een stukje genade. Hoort ook bij het evangelie. En dat is wat die reddende genade van God in ons uitwerkt. Nou, dat is... Ja, dat is wat, wat wij doen, de dienst aan God. En dat is in feite een klein stukje heerlijkheid, wat nu al hier en daar zichtbaar wordt in ons leven. Ik zeg het heel voorzichtig, maar wat straks natuurlijk volle werkelijkheid wordt, als een bazuin heeft geklonken en we te midden van de hemelingen zijn. Dan is het voluit heerlijkheid, dan zullen we voluit hem dienen. En dan zullen we zeker ten volle en ten diepste wandelen in de werken die hij daarvoor heeft klaargelegd. Nou, daar zien we naar uit, maar tot die tijd mogen we hier op aarde, zoals we hier rondwandelen als gelovigen, dit ons bewust zijn. We stellen ons op voor God. En dat is gewoon logisch. Ik wil het hierbij laten voor vanavond.